Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie. Welkom terug bij Moordmoment. Voor vandaag heb ik het verhaal van Anna Nicole Smith. Het was op zich wel een mysterie, maar niet zozeer ging het mysterie over haar doodsoorzaak, maar meer over wie de vader was van haar pasgeboren dochtertje. Het leven van Anne en Nicole zat vol verdriet, medicatie, rechtszaken en DNA-testen. Vicky Lynn Hogan werd op 28 november 1967 geboren in Houston, Texas. Haar ouders, Virgie May Arthur en Donald Eugene Hogan, scheiden toen ze 2 jaar oud was en overleden beiden relatief jong aan de gevolgen van kanker. Na de scheiding met Donald hertrouwde moeder Virgie en groeide Vicky op met 5 halfbroers en zussen. Op haar 15e ging Vicky bij haar tante wonen in Mexia, Texas, een klein oliestadje met zo'n 7000 inwoners in de buurt van Dallas. Haar beste vriendin, Jo McLemore, vertelde later dat Vicky zich nooit thuis had gevoeld in Mexia. Ze zocht altijd manieren om daar weg te komen. Volgens Jo werd Vicky veel gepest en verveelde ze zich mateloos in het saaie stadje. Er was geen bioscoop en geen vertier, dus hing de jeugd maar wat op straat rond. McLemore werkte toentertijd bij het lokale restaurant, Jim's Crispy Fried Chicken. Vicky was daar bijna dagelijks te vinden en het duurde niet lang voordat ze stopte met de middelbare school en ook bij Crispy Fried Chicken aan de slag ging. Soms zaten de dames urenlang uit het raam te staren naar de langsrijdende auto's vanwege het gebrek aan klanten. Op haar 17e begon Vicky een relatie met Billy Wayne Smith, de 16 jaar oude kok van het restaurant, eveneens gestopt met school. Niet lang daarna trouwden ze en in 1986 werd hun zoon Daniel geboren. Vicky was toen 18 jaar oud. Rond haar 19e verdween Billy Smith uit haar leven en nam zijn zoontje Daniel mee naar Houston. Zonder opleiding of werkervaring. Ze kreeg baantjes met lage functies bij onder andere Walmart en een Red Lobster restaurant. In de tijd dat ze werkte verbleef Daniel bij haar moeder. Op een dag besloot ze dat die laagbetaalde baantjes haar niet verder brachten en ze keerde het roer om. Ze begon als danseres te werken in een stripclub, waar ze behoorlijke reputatie wist op te bouwen. Om haar figuur wat aantrekkelijker te maken voor het publiek begon ze met borstvergrotingsoperaties. Op een dag in 1991 werd de club bezocht door de 86-jarige weduwnaar J. Howard Marshall II, een biljonair door zijn investeringen in Koch Industries. Zijn vriendin van 10 jaar, de flamboyante exotische danseres Lady Walker, was niet lang daarvoor overleden en hij zocht afleiding. In een interview met Anna Nicole in 2000 zei ze dat J. Howard triest keek die dag, alsof hij geen reden meer van leven had. Toen ze op hem afliep, vroeg hij haar, met een twinkeling in zijn ogen, voor hem te dansen, en dat deed ze. Volgens Anna was J. Howard een geweldige en briljante man, met een enorm gevoel voor humor. Ze begrepen elkaar en leken elkaar nodig te hebben. Iemand om voor te zorgen, zei jeugdvriendin McLemore. J. Howard Marshall vroeg haar vele malen ten huwelijk, maar Vicky wees hem telkens af. Ze was erop gebrand haar leven eerst zelf op de rit te krijgen voordat ze trouwde. J. Howard overlaadde haar met juwelen, auto's en borstoperaties. Op een gegeven moment stuurde een vriend wat foto's van Vicky naar Playboy. Daar waren ze enorm geïnteresseerd in de blonde schone. In 1992 verscheen ze op de cover van het populaire tijdschrift als Vicky Smith. Vicky werd onder andere gefotografeerd voor een reclame van Guess Jeans en H&M en verdiende daarmee internationale bekendheid. Na vele publicaties in de Playboy werd ze in 1993 verkozen tot Playmate of the Year en ze reisde voor haar carrière regelmatig naar het buitenland. Ze tekende ook contracten bij William Morris, Hollywood's grootste talentagentschap, en verscheen in diverse films. Dit was het moment van onafhankelijkheid. Dit was waar ze op had gewacht. In 1994 gaf ze dan ook eindelijk haar ja-woord aan Marshall, met haar zoon Daniel als de ringdrager. Het huwelijk, inclusief de 63 jaar leeftijdsverschil, werd enorm veroordeeld door het publiek. Ondanks dat bleef Vicky verklaren enorm veel van hem te houden en dat het nooit om het geld ging. Volgens familie en vrienden zaten de geliefden altijd dicht tegen elkaar aan, konden ze samen lachen en was er een goede communicatie tussen beiden. Ze waren gelukkig bij en met elkaar. Slechts 6 maanden na de bruiloft werd Marshall ernstig ziek. Vicky zat midden in opnames in Las Vegas, maar vloog direct naar huis om bij hem te zijn. Jay Howard kwam in het ziekenhuis terecht en zijn gezondheid werd beduidend slechter. Zijn zoon Pierce kreeg volmacht en verzorgster Betty Morgan werd aangewezen als zijn wettelijk voogd, waardoor Vicky buitenspel kwam te staan. Ze werd afgesneden van de financiën en mocht haar echtgenoot slechts 30 minuten per bezoek zien. Op 4 augustus 1995 overlijdt Jay Howard Marshall op 90-jarige leeftijd. De jaren die volgden bestonden uit rechtszaken tussen Vicky en, ondertussen stiefzoon, Pierce. Het gevecht begon met de discussie over zijn overblijfselen. De asresten werden uiteindelijk verdeeld tussen de weduwe en zoon, waarmee ze beiden een aparte begrafenis hielden. Zonder vermelding in het testament en met Pierce als volmacht kreeg Vicky niets toebedeeld. Ze besloot Pierce voor het gerecht te slepen om een deel van het nalatenschap te ontvangen. In 2002 werd haar 88 miljoen toegewezen door een rechter in Californië, maar een hogere rechter vernietigde dat vonnis 2 jaar later. Pierce Marshall was van mening dat het model genoeg moest nemen met een ranch, 3 huizen, een auto en juwelen met een gezamenlijke waarde van meerdere miljoenen. Na verloop van tijd kreeg Vicky veel last van rugpijn door haar zware borsten. Haar artsen begonnen haar diverse pijnmedicatie voor te schrijven. En daarnaast nam ze medicatie voor migraines en slapeloosheid. In 1994 vertelde Vicky dat ze onder andere Vicodin en Xanax voorgeschreven kreeg en dat al jaren zonder problemen innam. Het zou haar helpen met haar hoofdpijn. In werkelijkheid had ze medicatie voor nog veel meer afzonderlijke kwalen. Ze werd regelmatig door de media aangevallen voor haar medicijngebruik, maar ook over haar gewicht. Volgens de media was dat een gevolg van haar leven vol feesten en uitgaan. Maar Vicky zelf bekende last te hebben van paniekaanvallen en toevallen. Daarnaast zat ze midden in de rouwperiode van haar overleden echtgenoot. Tegen alle advies in besloot Vicky mee te doen met de reality show. De show werd de best bekeken startende reality show ooit, maar verdween van de buis na het 2e seizoen. Vicky liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Ze verloor flink wat gewicht en zorgde ervoor dat ze weer volop in het spotlicht kwam te staan. Ze bezocht evenementen, waaronder de Kentucky Derby, waar ze haar nieuwe liefde ontmoette. Larry Burkhead. Larry werkte als fotograaf op de Kentucky Derby. Het was voor hem liefde op het eerste gezicht. Ze raakten met elkaar in gesprek en werden onafscheidelijk. Niet lang daarna ging Burkhead wonen in het huis die Vicky deelde met haar zoon, haar assistent en haar advocaat Howard K. Stern, die ook het werk van manager en publicist op zich had genomen. Vicky werd zwanger van haar 2e kind. Vanaf dat moment trok Vicky zich volledig terug en duwde alles en iedereen van zich af. Uiteindelijk vertrok ze, samen met Stern, naar de Bahama's, waar ze de laatste maanden van haar zwangerschap uitzat. Larry Burkhead verbaasd achterlatend in haar woning. Op 7 september 2006 werd dochter Danny Lynn geboren in het bijzijn van Howard Stern. 2 dagen later kwam zoon Daniel op visite in het ziekenhuis waar ze verbleef. In de stoel naast het bed leek Daniel in slaap te zijn gevallen. En het was Vicky zelf die ontdekte dat hij was overleden. Het bleek te gaan om een overdosis, want Daniel had, net als zijn moeder, diverse medicatie en aandoeningen. Vicky stortte emotioneel en mentaal volledig in. Daniel Wayne Smith werd slechts 20 jaar oud. In de laatste dagen op de Bahama's vond Vicky een lokaal stel, Bridget Neven en King Eric Gibson, die haar mee wilden nemen op een boottocht. Daar was ze zo van onder de indruk dat ze een eigen boot wilde aanschaffen. In Florida vond ze wat ze zocht en ze verliet de Bahama's met Stern om de boot op te halen. Dat was de laatste keer dat ze haar baby Danny Lynn zou zien. Gedurende de vlucht naar Florida klaagde Vicky over pijn aan haar linkerzijde En tegen de tijd dat ze in het Seminole Hard Rock Hotel en Casino aankwamen, had ze ruim 40 graden koorts. Tegen alle advies in weigerde ze naar het ziekenhuis te gaan en bleef de volgende dagen ziek in bed. Mogelijk wilde ze de media geen voer voor nieuwe roddels aanleveren. Op de ochtend van 8 februari 2001 kon Vicky nog nauwelijks staan en moest ze geholpen worden om naar het toilet te gaan. Howard Stern verliet een paar uur hotelkamer 607 vanwege een afspraak voor de boot. Inmiddels goede vriendin Bridget Neven ging in die tussentijd bij de zieke Vicky kijken en wist dat er iets fout was toen ze geen ademhaling meer zag. Bridget vroeg de vrouw van Vicky's bodyguard, Tasma, de alarmlijn te bellen. Maar in plaats daarvan belde ze haar man, Maurice Breithaupt, die vervolgens Howard Stern belde. Inmiddels was Tasma begonnen met Vicky te reanimeren. Pas toen bodyguard Maurice ter plaatse arriveerde, werd 911 gebeld. Er waren op dat moment inmiddels 38 minuten verstreken. En enkele minuten na het 911-gesprek arriveerden de ambulancebroeders die de reanimatie overnamen. Ze brachten Vicky met gillende sirenes naar het Memorial Regional Hospital, waar ze dood werd verklaard. Vicky Lynn Hogan, oftewel Anna Nicole Smith, werd 39 jaar. Na de dood van Vicky kwam er een golf aan speculaties los. Was er drank of drugs in het spel? Hoewel de politie aan had gegeven dat daarvoor geen aanwijzingen waren, werd de hotelkamer wel van boven tot onder onderzocht. Vele bruine zakken met onderzoekswaardig materiaal werden meegenomen. Medisch onderzoeker Joshua Purper verklaarde dat Vicky overleed door een combinatie van diverse soorten medicatie, met als hoofdverdachte chloral hydrate, een slaapmiddel. Vicky had een lange lijst aan medicatie, waaronder methadone en valium voor de pijnbestrijding, maar slechts in therapeutische hoeveelheden. Een bacteriële infectie vanwege een injectie in haar bil in combinatie met de griep werd als doodsoorzaak aangeschreven. Chloral hydrate wordt zelden voorgeschreven en is bekend fataal te zijn wanneer gecombineerd met andere medicatie, zoals lorazepam. Ook lorazepam stond op Vicky's lijstje. Door de hoge verdovende werking kan het lichaam in een coma treden, met een afnemend tot stilstaande ademhaling tot gevolg. Ondanks de aanwezigheid van grote hoeveelheden medicatie in de hotelkamer, werd er niets gevonden wat wees op criminele bedoelingen. Ook de laptop van Howard Stern, camerabeelden van het hotel en diverse getuigen werden onderzocht, maar er werd niets verdachts gevonden. Zelfs de dood van Anna Nicole Smith bracht drama voort. Zo ontstond een juridisch geschil over waar ze begraven moest worden. Uiteindelijk sprak de rechter uit dat ze moest worden begraven in de Bahama's, naast haar zoon Daniel. Op 2 maart 2006 werd haar lichaam naar de Bahama's gevlogen, waar ze werd begraven in de Lakeview Memorial Garden. Op 26 maart kwam de definitieve uitslag dat ze was overleden aan een onbedoelde overdosis medicatie. Daarnaast was er nog een juridische strijd gaande over het vaderschap van dochter Danny Lynn. Niet alleen Larry Birkhead en Howard Stern gaven aan de vader te kunnen zijn, ook ex-vriendje Mark Hatton en zelfs de vierde echtgenoot van Zsa Zsa Gabor gaf aan de vader te kunnen zijn. Die laatste zei dat hij in het geheim een 10 jaar lange affaire had gehad met Anna Nicole. Een door de rechtbank bevolen vaderschapstest wees op 10 april 2007 Larry Birkhead aan als de biologische vader van de baby en hij nam Danny Lynn Hope Marshall Birkhead direct in huis. Op 6-jarige leeftijd nam Danny Lynn deel aan een modellencampagne voor de Guess Kids, de kinderlijn van Guess. Medeoprichter Paul Marciano verklaarde dat Danny Lynn dezelfde speelse geest had die haar moeder ook op een set had. Sinds 2008 bezoeken Larry en dochter Danny Lynn vrijwel jaarlijks de Kentucky Derby, de plek waar haar ouders elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!